Nu is er een hele goede zorg voor de moeder die HIV-positief is. Als ze zwanger wordt en ze gaat voor controle. Iedereen wordt getest. En als je dus positief bent voor HIV, dan ga je gelijk aan die AIDS-remmers. En dan wordt je verteld dat je niet thuis moet bevallen, maar in het ziekenhuis waar het kindje dan gelijk ook medicijnen krijgt. En dat wordt nu gedaan. En bijna alle kinderen die we krijgen, ook van positieve moeders, HIV-positieve moeders, de kinderen zijn negatief.
Wow.
Dus dat is geweldig.
Ja?
Ja, dat is echt enorm.
De wereld rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. In de wereld rond spreek ik vandaag met Els van Teylingen, zendelingen en van huis uit verpleegkundige die zich al decennia lang inzet voor baby's in Oeganda. Els woont inmiddels al 28 jaar in het Afrikaanse land, waar ze opvanghuis Amesset voor baby's runt. Amesset betekent schuilplaats van vrede. Maar Els is al sinds 1982 betrokken bij zending. Hoe houdt ze het zo lang vol, terwijl ze zoveel ellende gezien heeft? Vroeger op de vuilnisbelt in Manila op de Filipijnen en later in Oeganda, vanwege de AIDS-epidemie met haar vele slachtoffers. Onder andere daarover gaat mijn vraaggesprek met Els van Teylingen, die op dit moment aan de lijn is vanuit Soroti in Oeganda. Els, welkom in de wereld rond. Fijn je te spreken. Dank dat je de tijd hebt vrijgemaakt in je drukke bestaan.
Nou, dank je wel dat je me de kans geeft. Het is, ik hoop dat we een goede tijd hebben samen en dat mensen er wat vanaf opsteken of iets aan hebben.
Ja. Hoe gaat het met je en waar hou je je de laatste tijd zoal mee bezig?
Het gaat goed met me. Het is lekker weer hier. Het is niet zo erg in Nederland, hoorde ik. Maar ja, het gaat goed. Ik ben erg druk met Amechet. We hebben erg veel kinderen op het moment, veel baby's. En ik ben eigenlijk niet zo heel erg betrokken meer bij de echte zorg voor de kindertjes. Maar wel bij het hele reilen en zeilen en van het huis. Daar hou ik me dan het meest nu mee bezig.
De eindverantwoording, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ja, hoe was het voor je om op te groeien in Nederland, waar je oorspronkelijk vandaan komt? Wat kun je ons vertellen, zeg maar, over de kleine Els?
Ik ben opgegroeid in Vlaardingen. In een normaal gezin. Heel gewoon, niks bijzonders. Ik was het enige meisje. Ik had twee broers, een oudere en een jongere. En ja, we waren toch wel een warm gezin. Een christelijk gezin. Eigenlijk, christelijk gezin ging naar de kerk, naar alles. Ik heb een warm nest. Een goede, ik kan met goed gevoelens terugdenken aan mijn jeugd. Ja, gezellig, happy. Ja, het was goed.
Had je ook speciale interesses toen je opgroeide?
Nou, ik wilde met kinderen of verpleegster worden. En dat eigenlijk, dat laatste, dat had ik eigenlijk het meest, dat ik verpleegster wilde worden. En dat is helaas niet echt gebeurd. Ik ben niet echt een verpleegkundige. Want ik ben jong aan mijn rug geopereerd en daardoor kon ik de verpleging niet in. Dus ik ben doktersassistenten gaan doen en daarna met cursussen en zo toch wel veel medische kennis vergaard.
Ja, mooi. Ja, Els, hoe kwam je op het idee zendelingen te worden?
Eigenlijk had ik dat idee niet. Ik had eigenlijk niet zo heel veel met zending terwijl ik opgroeide. Ik wilde een soort DTS gaan, een bijbelschool gaan doen. En de DTS van Jeugd met een Opdracht die ik heb gevolgd, dat leek me wel een beetje praktisch. Dus die school heb ik gedaan toen, die cursus. En tijdens die DTS, die Discipleship Training School, kwam ik erachter dat het eigenlijk meer een zendingsschool was. En nog steeds had ik net het idee om in de zending te gaan. Maar eigenlijk tijdens die school is het een beetje veranderd. En dat ik zag dat God mij kon gebruiken op mijn manier. Ik had altijd een idee van zendeling. Dat zijn van die mensen die in de jungle lopen met een helm op en tussen de slangen en de spinnen. En dat was niet zo aantrekkelijk. Maar ik merkte dat tijdens de DTS dat God iedereen kan gebruiken die gebruikt wil worden door God. ook in de zending en met mijn gaven of met mijn interesses, dat ik iets kon doen voor hem. En eigenlijk is dat een beetje het begin geweest.
Ja, bijzonder. Waar heb je in het begin echt aan moeten wennen in je leven als zendelinge?
Ik ben eigenlijk direct een beetje naar het buitenland gegaan. Dus dat was heel erg wennen voor mij. Ik had nooit zo heel erg gereisd daarvoor. Dus het leven in een ander land, een andere cultuur, is heel boeiend. Maar je moet ook heel erg wennen. Dat was in de tijd dan, nou praat ik over heel lang geleden, toch wel. Dat was in 83, 84. En er was nog geen e-mail, er was nog geen WhatsApp en alles. Dus ja, je schreef naar je familie en je vrienden. En dan 3 weken later of 4 weken later kreeg je een antwoord. Dat vond ik erg moeilijk. Het contact met de achterban, dat was gewoon heel erg ver weg. Ja, dat was denk ik het moeilijkst. Hallo?
Ja, maar dat is nu natuurlijk heel erg verbeterd, hè?
Ja, dat is inderdaad heel erg verbeterd. Je kan je niet indenken meer toen dat ging toen. Met een brief naar het postkantoortje in India. En dan kreeg je post later, een antwoord 3 weken later of 4 weken later. Nee, dat is er niet meer. Nee. Dat is heel erg fijn nou.
Ja, dat
maakt het veel makkelijker.
Ja, op een gegeven moment in die beginperiode, ik had het er al over in mijn aankondiging, werkte je op de vuilnisbelt in Manila op de Filipijnen, Els. Wat deed je daar en hoe kwam je dan vervolgens in Oeganda terecht?
Ik werkte daar, ik had op Heidebeek een soort cursus gedaan, een korte cursus in healthcare, in primary healthcare. Ja. En toen ben ik soort, dus naar de Filipijnen gegaan.
Ja, ja. Dat is een soort EHBO, zeg maar.
Basis help. Ja. En over ondervoeding en al dat soort dingen.
Ja.
Dus toen kwam ik in contact met iemand die daar geweest was. En dat leek me wel wat. Dus toen heb ik daar geschreven. En toen ben ik dus naar de Filipijnen gereisd. En daar ben ik als staf gaan werken. En tijdens dat werk, toen werkten we dus op de vuilnisbelt. En we hadden een voedingsproject voor ondervoede kinderen. Maar ook liepen we, daar ben ik ook een cursus gaan doen die dus een jaar was. Ook in primary health care. En dat was een soort uitgebreide van wat ik op Heidebeek had gehad. En daarna heb ik dus ik denk 2 of 3 jaar wel rondgewerkt op de vuilnisbelt als een soort medisch werker. Ik had mijn eigen gebiedje op de vuilnisbelt en dan liep ik met mijn viskoffer met medicijnen en verbandmiddelen. En die liep dan zo een beetje als een wijkzustertje daar rond te banjeren. Ja. En daar leerde ik heel veel kinderen kennen. En daaruit is eigenlijk, toen ben ik met de Nutritional Daycare gaan werken. Dat was een dagcentrum voor ondervoede kinderen, bovenop de belt. En daar kwamen dan de erge ondervoede kinderen, werden elke ochtend gebracht. En dan werden ze eind van de middag weer opgehaald door hun familie. En wij probeerden dan de kinderen met echt goede voeding weer stabiel te krijgen. En ook hadden we moedersklassen voor de moeders, om ze te leren wat nutritie is en wat goed is. We hadden ook een bijbelgroep met de moeders. Dus we begeleiden dan de families op deze manier. En dat was echt iets. Er is heel veel veranderd in mijzelf daar. Dat ik echt zag van, dit is lijden. Kinderen gaan dood door ondervoeding. Alleen maar dat. En ik vond het allemaal heel erg oneerlijk. Hoe het allemaal gebeurde, dat kinderen daar gewoon doodgaan van de honger. Terwijl wij het hier zo goed hebben. Ja. Dat heeft me echt wel veranderd. En daar heb ik ook echt heel veel dood en lijden gezien. Ja. Mm. Ja, dat was niet echt een hele makkelijke tijd. Maar wel heel bijzonder.
Ja. Ja. Ja, en toen ben je dan op een gegeven moment in Oeganda terechtgekomen. Maar daartussendoor ben je volgens mij ook nog een tijd op Heidebeek terug geweest. Klopt dat?
Ja, ik was een. Ik had dames opgeleid, Filipijnse dames, om in de daycare. En toen eigenlijk had ik mezelf een beetje overbodig gemaakt. En toen was ik ook wel een beetje erg moe van alles. En toen ben ik dus teruggegaan naar Heidebeek. En daar heb ik 3 jaar gewerkt toen met de DTS. Dus dat ik met de DTS op kantoor was met de DTS. En dan daarna was ik dan met een klas met een DTS betrokken. En ging ik ook mee op de outreach voor 3 maanden. Ja. Dus zo ben ik eigenlijk in Oeganda gekomen. Ik kwam met een team van de DTS als leider. Kwam ik in Soroti in Oeganda. En toen ben ik later teruggegaan.
Ja, ja. En daar zit je nu inmiddels. Woon je daar nu 28 jaar?
Ja, 27, half 28 wordt het dit jaar. Ja, ja. Had ik nooit gedacht. Maar het is wel. In het begin heb ik meegewerkt met een. Project wat werkte in de dorpjes op platteland voor mensen met HIV en met AIDS. Er waren nog geen medicijnen hier. En toen heb ik ook geholpen met een opzetten van een mobiele kliniek. Dus elke 3 weken kwamen we in hetzelfde gebied onder de mango tree. En daar zaten we dan en dan gaven we dus gratis medicijnen. Aan de mensen die leefden met AIDS. En zo ben ik eigenlijk gerold in het werk wat ik nu doe. Want ik zag dat de kinderen zo lijden. Er was eigenlijk helemaal niks voor kinderen. Er waren geen testen voor kinderen. De kinderen gingen gewoon dood. En ik zag dan moeders die met kleine kinderen kwamen. En de moeders waren dus ziek. En op een gegeven moment stierven zij, de moeders. En dan werden de kinderen verdeeld bij de familie, wat op zich goed is. Maar de familie had al heel veel mensen om voor te zorgen. Ja, en die konden eigenlijk niet voor die extra mensen, die extra monden zorgen. Dus het beetje eten wat ze hadden, dat gaven ze dan aan de gezonde kinderen. En ik zag dus ook die kinderen sterven. Ja. En vanuit daar is toen, mijn hart was echt voor kinderen. Dus toen heb ik, toen kwam het idee om een soort centrum op te doen. In het begin was het een beetje een hospice, dacht ik.
Ja,
waar die kinderen konden sterven op een normale manier, op een humane manier.
Ja,
want op deze manier waren ze vaak, ze werden niet geliefd. Ze werden niet verzorgd. Er was niemand die voor ze bad. En terwijl ik dus begon met Amechet, is dat wel veranderd. Want het werd meer een centrum om kinderen proberen weer te stabiliseren. En dan terug te brengen naar de familie. En dat is het nu nog steeds. Maar het was in het begin was het wel heel erg op AIDS. Ja. Al bijna alle kinderen hadden AIDS. En dat is nu helemaal niet meer.
Nee. Ja, dat vertelde je me ook al in het voorgesprek, Els. Je vertelde me dat je tegenwoordig gelukkig weinig baby's ziet met HIV-besmetting. Kun je ons ook vertellen hoe dat komt?
Ja, hier in Oeganda, waar natuurlijk de epidemic was enorm, was AIDS. Iedereen had wel iemand in zijn familie die stierf aan AIDS. En er waren geen medicijnen in het begin. En toch vond ik wel dat de regering was best. Die probeerde veel te doen. Er was best een open. Er was best heel veel hulp voor AIDS-patiënten. De ARV's kwamen ongeveer in 2004.
Dus dat zijn medicijnen.
Toen kwamen de ARV's
meer. Ja, dat zijn medicijnen.
Ja,
die het stoppen.
Mm-hmm. Het verlangzaamt eigenlijk de groei van het virus.
Ja, remmers.
Dus als je die. Ja, het remt heel erg. En de mensen kunnen dan, als ze deze medicijnen nemen, heel simpel gezegd, kunnen ze hun eigen immuniteit weer opbouwen. Omdat de virus zich niet verspreidt en niet vermenigvuldigt. En eigenlijk, we leggen het de kinderen uit dat het virus slaapt. En als je de medicijnen dus vergeet of niet goed inneemt, dan wordt die virus wakker en die maakt je weer ziek. En zo is het ook eigenlijk al simpel gezegd. Dus die medicijnen kwamen hier toen. En ja, tot reden, dat is alles veranderd. En nu is er een hele goede zorg voor de moeder die HIV-positief is. Als ze, voor haar, als ze zwanger wordt en ze gaat voor controle, dan iedereen wordt getest. En als je dus positief bent voor HIV, dan ga je gelijk aan, aan die medicijnen, aan die AIDS-remmers. En dan wordt je verteld dat je moet, dat je echt niet thuis moet bevallen, maar in het ziekenhuis waar het kindje dan gelijk ook medicijnen krijgt. En dat wordt nu gedaan. En bijna alle kinderen die we krijgen, ook van positieve moeders, HIV-positieve moeders, de kinderen zijn negatief.
Wow.
Dus dat is geweldig.
Ja?
Ja, dat is echt enorm.
Ja, dus je hebt wat dat betreft ook echt een enorme verandering gezien ten goede.
Ja, zeer zeker.
Ja.
Ja.
Ja, je hebt dus vooral vanwege AIDS van veel jonge kinderen en baby's afscheid moeten nemen, Els. Waaronder 5 jaar geleden zelfs 2 van je eigen dochters. Hoe ga je daarmee om en hoe lukt het dan om de draad weer op te pakken en door te gaan?
Ja, dat is inderdaad heel moeilijk. Nog steeds hoor, want ja, we hadden er net, had ik het erover met Helen, mijn andere dochter. Dat je eigenlijk, het is bijna 5 jaar, maar het is nog steeds alsof het gisteren was soms.
Mm.
Ik heb ook in Amersfoort heel veel dood gezien. Ik denk dat we van de 1200 kinderen, meer dan 1200 kinderen hebben we nu gehad. Dat er zeker 100 zijn overleden. Mm. En meeste in Amersfoort zelf. Dus ik heb er heel wat in mijn armen gehad die stierven. En ja, ik heb als het ware geleerd of gezien en ervaren dat soms de dood ook een iets kan vrijzetten, als het ware. Dat je weet, het kind is nu op de beste plaats bij Jezus.
Ja.
Maar ja, toch alles in jezelf probeert te helpen om het kind in leven te houden. En om te over... Ja, het is heel dubbel.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar toen mijn eigen meiden overleden, ja. Dat is heel moeilijk. Mm. Daar wen je niet aan. Dus nu nog, ja, het doet nog steeds pijn.
Mm.
Maar aan de andere kant, dan heb ik er ook wel vrede mee. Ik weet waar ze zijn. En ze hebben hele mooie jaren gehad.
Mm-hmm.
Want de eerste, Sarah, die was 21. Door haar eigenlijk is Amersfoort begonnen. Ik ontmoette haar in de village. En ik vroeg haar oom om haar naar onze kliniek te brengen elke 3 weken. Zodat we een beetje haar konden helpen. Dat was voor de medicijnen er waren. En toen zei hij tegen mij, je denkt toch niet dat ik dat dode ding, dat ik mijn tijd en mijn fiets spandeer aan dat dode ding.
Mm.
En dat eigenlijk is de start geweest van Amersfoort. Ik was zo boos op hem. Hoe kan je een kind een dood ding noemen?
Yeah.
Dus en toen is eigenlijk het idee begonnen om Amersfoort te beginnen. En ik heb haar toen beloofd dat ze het eerste kind zou zijn die in Amersfoort zou komen wonen. En dat is ook gebeurd. Het was Katje Boort, want ze was heel erg ziek. Maar ze is er helemaal bovenop gekomen toen. En toen de ARV's kwamen, een aantal jaren later, 3 of 4 jaar later. Nou, toen heb ik ook wel echt voor haar gevochten, omdat ze die kreeg. Dat wel, want ze wilde eerst niet met kinderen beginnen. Ze wilde alleen maar volwassenen.
Mm.
En toen heb ik gezegd, ja, maar dit zijn de volwassenen van morgen. Dus als je die niet nu er bij je programma neemt, dan vergeet je wat. Dan gaat er iets mis. Dus toen is zij ook op ARV's gekomen, samen met andere kinderen in ons home, in ons huis. En ze is naar school gegaan. Ze is onderwijzeres, voor kleuters is ze geworden. En ze heeft gewoon ook hele mooie jaren gehad. En dat ben ik gewoon dankbaar dat ik haar die heb kunnen geven.
Ja. Ja.
Dus het was niet voor niks.
Nee, ze had het...
Haar leven was niet voor niks.
Mm.
Nee.
Nee, ze had het zonder jouw hulp en de hulp van je centrum Amersfoort het ook zeker niet gered. En dan ook een heel ander leven had. Hè?
Ik denk dat ze weinig leven had gehad, dat ze heel vroeg was overleden.
Zeker. Ja.
Maar door haar ook, door haar inspiratie, hebben nu meer dan 1200 kinderen bij ons gewoond.
Ja.
En hebben we heel veel kinderen kunnen helpen. Maar ik moet zeggen, je went er nooit aan. Elk kind dat sterft, ja, is moeilijk.
Ja.
Ja. En nu hebben we nog steeds, op het moment hebben we volgens mij 1 of 22 kinderen in het huis. En dat zijn bijna allemaal baby's. Ze zijn dan niet met HIV, maar we krijgen heel veel baby's waarvan de moeder overlijdt na de geboorte. Dus er is heel veel sterfte bij de geboorte, de moeder.
Mm-hmm.
Die bloedt dan dood of er gaat iets mis. Ja, deze kinderen die blijven dan een aantal maanden bij ons. En dan brengen we ze terug naar de familie in de village. Omdat we zijn wel een kindertehuis, maar we zijn heel erg tegen weeshuizen en huizen waar kinderen heel lang zitten. Omdat we geloven dat een kind niet in een tehuis hoort, maar in een huis, in thuis.
Yeah.
Dus wij brengen de kinderen terug naar de village. Naar de dorpjes, naar de families. En als er echt geen familie is, want we krijgen ook kinderen die achtergelaten zijn ergens of gevonden worden, waarvan we echt niemand kunnen vinden, wat wel proberen. En deze kinderen zoeken we dan een pleeggezin voor die willen adopteren. Dus alle kinderen bij ons gaan terug naar een familie waar ze geliefd worden en waar ze verzorgd worden. Dat is heel belangrijk.
Ja, mooi.
Ja, ja.
Ja, om nog even terug te komen op HIV. Het bestaat natuurlijk nog steeds. Hoe is het nu met het stigma van HIV?
Dat is er nog steeds. Maar ik denk dat Oeganda een van de landen is waar het minder is als buurlanden, denk ik. Omdat er toch best heel veel vrijheid is over HIV. Je vindt het overal terug. Je kan overal medicijnen gratis krijgen. Je kan getest worden overal. En, maar ja, als de patiënt zelf of als de persoon zelf HIV is, dan is het best moeilijk. We hebben wel gezien bij onze kinderen die opgroeiden, de eerste kinderen van Amatjet. We zijn nu 22 jaar oud, dus die zijn nu 4, 5, 6, 27. Die hebben er wel moeite mee gehad. Ook als je opgroeit, afspraakjes maken met een boyfriend of zo. Dat is moeilijk. Ja. Hoe ga je dat doen? En ben je open? En we hebben ook wel gemerkt toch wel dat kinderen vaak in hun familie, bij familieleden woonden en toch best wel moeilijk hadden dat ze hun eigen bord hadden om van te eten en zo. En dat is gewoon dom. Er is genoeg informatie dat je van hetzelfde bord kan eten. En dat toch blijft, dat is er toch nog steeds. Ja. Maar ik denk dat het toch wel echt verbeterd is.
Ja, en natuurlijk ook dankzij de medicijnen.
Ja, en de mensen kunnen nu gewoon een normaal leven leiden. Dat is ook geweldig. Dat zag ik gewoon in het begin van door de ARV's. In het begin, toen we dat niet hadden, de kinderen konden alleen maar zitten op de veranda en een beetje spelen. Maar nu, nadat de ARV's er waren, ze konden overal weer naartoe. Ze konden ook naar school. En ja, de wereld ging open.
Ja,
dus, en dat was een normale wereld.
Dus de kwaliteit van leven is enorm verbeterd.
Enorm, yes. Ja, ja. Enorm.
Ja, je hebt als leider van AMZ een belangrijke en verantwoordelijke rol, Els. Vind je ook tijd voor ontspanning?
Nou, niet zoveel. Soroti is ook een beetje. Er is ook niet veel te doen. Kijk, als je in Kampala woont of in Jinja, waar de meeste buitenlanders dan wonen, daar is nog wel wat te doen, maar hier is niet zoveel te doen. Dus eigenlijk ben ik meestal thuis. Ik lees. Internet is dan toch wel erg fijn. Dan ben je toch dichter bij je familie en vrienden.
Ja.
En ik heb natuurlijk mijn dochters. Ik heb 2 dochters die thuis wonen op het moment. En ja, daar geniet ik van.
Ja. Ja, ik las ook in je nieuwsbrief die ik dan pas kreeg, dat Helen, je oudste dochter, ook binnenkort een school gaat doen in Nederland, begreep ik.
Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ze houdt heel erg van muziek. Ze zingt de hele dag. En ze heeft ook echt een mooie stem. En toen hadden we gezien, ze had ook wel over gedacht van, ze heeft nu haar middelbare school, 4 jaar heeft ze afgemaakt. En toen zei ze, ik zou ook wel een DTS willen doen. En toen zagen we die muziek, muziek DTS. En nou, dat leek er wel wat. Want er kon ze, ja, ze is gek op muziek. En daar is ze dus aangenomen. In september gaat ze beginnen.
Wauw.
Dat is heel bijzonder. Op de plaats waar ik ook mijn DTS heb gedaan.
Heidebeek, ja.
Ja, Heidebeek, ja.
Ja, ja, ja. Ja, en is ze er al helemaal klaar voor?
Nou, ja, ze begint steeds meer. Maar ja, financieel moeten we er natuurlijk nog wel wat aan doen. Ja, ja. Want het is natuurlijk niet goedkoop om een DTS in het Westen te doen. Kijk, de DTS'en hier zijn goedkoper.
Ja.
Maar ik denk dat dat voor haar ook bijzonder is. Want ze heeft ook een Nederlandse nationaliteit. Zo, dat is ook makkelijker nu met visum en zo.
Tuurlijk.
Om naar Nederland te gaan. Ja. En die muziek DTS, dat is natuurlijk ook iets bijzonders wat haar heel erg aanspreekt. Maar ze heeft er heel veel zin in, ja.
Ja, mooi. In de voetsporen van de moeder dan toch, hè?
Ja, wie weet.
Ja.
Wie weet. Maar ze moet gewoon zelf haar eigen gang en wat bij haar past, moet zij vinden.
Zeker.
En dan komt het goed.
Ja.
Dan komt het goed, ja.
Zeker.
Maar ja, ik denk dat het gewoon heel erg ook goed is voor haarzelf. Ook door dingen te heen te werken. En ja, ze heeft toch ook al aardig heel wat meegemaakt. Ze heeft ook veel kindertjes zien doodgaan in Amerchet. 2 zussen verloren. En ja, dat is toch best allemaal wel een moeilijk soms. Dus ik denk dat het heel erg fijn is om haar, om dat een beetje te verwerken.
Ja. Ja, regelmatig vertrekken zendelingen van het zendingsveld na relatief korte tijd, vanwege allerlei redenen en ook natuurlijk te begrijpen dat gebeurt, omdat ze het simpelweg niet volhouden. Waardoor heb jij het wel kunnen volhouden, Els, terwijl je zoveel ellende ziet en ook gezien hebt?
Ja, ik vind dat wel een moeilijke vraag, want ik ben helemaal niks bijzonders. Ik denk dat ik gewoon heel erg fijn vond wat ik deed. Dat me ook inspireerde. Ik zag dat ik wat kon doen. Ik was in mijn plaats, zal ik maar zeggen. Ik kon iets doen voor de kinderen. En zelfs als een kind stierf, dan heb ik gewoon hele mooie momenten gehad. Ik kan me herinneren, er was een meisje die was echt aan het sterven. En ik had haar in mijn armen en ze had heel veel pijn. En we baden voor haar. En we hielden haar vast. En we zeiden op een gegeven moment tegen haar, je mag gaan. Het is goed. Ga maar. En er was zo'n vrede. De pijn ging weg. Dat kon je gewoon zien. En het was net of we haar in de armen van Jezus lagen. Legden. En dat doet dat pijn. Maar het ook maakt je als het ware, het was goed. Ze mocht gaan en wij zijn gebruikt door God daardoor. En ja, en toen ik natuurlijk mijn eigen dochters kreeg, wat ook niet mijn plan was. Ik had helemaal geen plan om te adopteren. Ik wilde gewoon kinderen terugbrengen bij hun families. Maar deze kinderen, die waren niet meer, niemand wilde ze meer hebben. Dus zo zijn ze geadopteerd. Maar ja, dan word je helemaal, dan kan je niet zomaar weggaan. Je zit vast.
Ja.
Ja. Je kon niet zomaar meer vertrekken. Je had verantwoordelijkheden. En ja, dat is toch altijd wel iets wat bij mij telde. Als ik verantwoordelijkheden heb, dan ga ik er niet zomaar voor uit de weg.
Ja.
Dan ga ik daarmee aan de slag.
En je weet je ook op je plek. Hè?
Ja, ja, heel duidelijk. Ja, ik wist dat ik daar moest zijn.
Ja. Terwijl je nooit echt een stem uit de hemel gehoord hebt wellicht.
Nee, ik heb nooit echt een stem gehoord. Maar wel dat God het als het ware bevestigde door andere mensen heen. Sander, door een Bijbel gedeelte of dingen vielen op zijn plek, als het ware. Dat wel. Maar nee, ik ben nooit, heb ik een stem gehoord, nee.
Nee, ja, dat kan ook natuurlijk, maar dat is niet iedereen die dat, ja. Niet iedereen ervaart dat zo.
Nee, precies.
Hoe belangrijk is je uitgebreide lokale team voor je, Els?
Nou, zonder hen kunnen we niks doen. Er is naast mij een Amerikaanse, die zit ook in het leidersteam. En de rest zijn allemaal mensen van hier, van Soroti, van Oeganda. En een aantal zijn ook met YWAM, maar de meeste zijn gewoon bij ons in dienst. Want we moeten toch een club hebben die willen werken. En we moeten zorg geven aan kinderen die soms heel erg ziek zijn. Dus je hebt 24 uur per dag heb je mensen werken in Amatjet. Dus we werken in ploegendiensten, zou ik maar zeggen. En zonder hen zouden we niet kunnen. En ook als buitenlandse is het gewoon heel erg belangrijk dat je mensen hebt die de cultuur kennen. Die de taal kennen, die de mensen beter begrijpen als dat ik dat zou kunnen. En zeker als je met kinderen werkt, wat is heel erg, daar moet je heel erg mee oppassen. Dat je in de cultuur bezig bent en niet met mijn westerse manier van denken dat ik alles kan oplossen. Dus mijn lokale team is heel, heel belangrijk. Zonder hen kun je niet zoiets doen als we doen, nee.
Nee. En is er ook iets, als je nu zo terugdenkt, wat je van ze geleerd hebt, van de lokale bevolking, van die medewerkers wellicht?
Geduld. Ja, geduld heb ik van ze geleerd. Ze zijn heel geduldig. De manier zoals het eerst eruit ziet, is het nooit. We hebben heel vaak dat kinderen bij ons worden gebracht. En dan denk je, je voelt als het ware, er is iets niet helemaal juist. En dan blijkt dus later dat de eigen moeder het kind bracht. En dus net deed alsof ze een buurvrouw was die het kind gevonden had. En dan kom je dat pas later achter. Maar vaak hebben we het wel door. En dan met onze social workers, met onze maatschappelijke werkers, dan kom je er altijd wel weer achter. En wij helpen niet alleen kinderen die hun ouders verloren zijn, maar ook die nog ouders hebben en die hulp nodig hebben. Dus ik respecteer hem enorm. En ze zijn wijs en geduldig. Dat ben ik niet zo heel erg. Ja. Dus ik heb veel van ze geleerd wat dat betreft.
Ja, ja, je bent inmiddels 67, heb je ook nagedacht over wie de eindverantwoordelijkheid van Amerset van je zou kunnen overnemen?
Ja, daar zijn we inderdaad wel mee bezig, maar dat is niet zo makkelijk, omdat iemand moet zijn die toch echt zichzelf wil wegcijferen. En zich wil geven voor de kinderen. En je kan best aardig, ik woon in een mooi huis. Ik kan best aardig relaxed en het is dat is niet slecht, maar toch ben je aan het eind van de wereld zo'n beetje. Er is bijna niks en dat moet iemand toch wel kunnen en willen.
Dus je bent nog op zoek?
Ik heb ze nog niet gevonden. Ja, ik ben nog op zoek. Ja, zeker.
Ja. Nou,
want daar moet je toch wel aan denken. Ja.
Ja. Ja, daar mogen we ook wel voor bidden, denk ik. Het is wel belangrijk natuurlijk dat je werk wel doorgaat.
Precies, ja, want dat is het zeker. En ik denk dat nu ook wel zo'n beetje gaat spelen. Meer dan het de afgelopen jaren heeft gespeeld. Je wordt steeds ouder. En je gaat niet meer zo snel in alles. En daarom denk ik inderdaad meer over dit punt en wie zou dat kunnen zijn?
Ja, ja. Ja, dat is ook niet een beslissing die je van de een op de andere dag neemt natuurlijk.
Nee, je moet echt dingen goed doorspreken en het ook kunnen en willen.
Ja. Ja, de tijd ligt gelukkig achter ons, maar hoe heeft Amerset gereageerd op de uitdagingen van de COVID-pandemie, Els? Welke aanpassingen waren nodig en hoe heeft het team zich aangepast?
Ja, dat was best heftig, want de scholen hier zijn 2 jaar dicht geweest. 2 jaar. Dus dat was enorm, de impact. Maar we hebben ook alle winkels waren dicht. Alles was gesloten, behalve wat winkels met levensmiddelen. En de markt was een beetje open. En er mochten geen auto's meer rijden. Onze staf hebben mee gesproken en die hebben zich allemaal laten insluiten in Amatjet. We hebben dus een stafgebouw naast Amatjet, het kindergebouw. Dus daar hebben ze allemaal gewoond voor, nou, ik denk totaal toch wel, maybe 6 weken dat het dicht was. Dus ze konden niet naar buiten. En ik had dan voor mijn auto had ik een vergunning. En want ik moest dan toch soms met kinderen naar de dokter. En we hadden een vergunning om met de auto om kinderen soms weg te brengen of op te halen in de villages. En naar de markt te gaan voor inkopen. Maar verder, alles was gesloten. Ik vind de staf deed het geweldig. Die hebben echt heel goed gedaan. Amatjet was nog wel open. We hebben nog kinderen aangenomen. Maar bijvoorbeeld mensen mochten niet komen op bezoek. Ze konden dan bellen of ze konden aan de deur vragen hoe het met het kind was. Dus dat was niet makkelijk. Maar we zijn er doorheen gekomen. We hebben geen COVID in Amatjet gehad. Dus geweldig. Dat was wel heel geweldig.
Ja, ja, zeker. Ja.
Maar ja, mijn dochters zaten ook weken thuis. Ja, het was niet makkelijk. Gelukkig zijn we er weer gewoon goed uitgekomen. We hebben geen kindertjes die stierven. En we hebben geen COVID in Amatjet gehad, dus.
Ja, mooi.
Ja, dat was goed.
Kijk, jullie worden ook steeds meer zelfvoorzienend. Wat voor ontwikkelingen zijn er op dat gebied, Els?
Ja, we hebben inderdaad gekeken van, nou, Amatjet kost veel geld. Wij kunnen geen geld vragen voor de kinderen die komen. Want deze kinderen zijn allemaal, dat zijn al ze zijn al als het ware een burden voor de family, zou ik maar zeggen. Een last. En het kost best veel geld. Ook we betalen de mensen die bij ons werken. En het eten en alles. En de dokters. Zo, we zijn een kleine boerderij begonnen. Heel klein. We hadden een aantal koeien en die gaven ons dus melk. We hebben nu op het moment 1 koe over. En we zijn aan het klaarmaken voor meer weer. We hebben kippen voor de eieren. En de farm die wordt steeds meer uitgebreid. We hebben een soort greenhouse, een soort kas. Waar we ook tomaten en andere groentes kunnen doen. En we hebben een irrigatie kunnen aanleggen. Dat we ook in de droge tijd genoeg regen, genoeg water hebben op het land. Dus we zijn zo aan het proberen om het leven een beetje goedkoper te maken in Amatjet. We hadden ook de poep van de koeien. Dat was dan dat werd gemaakt door biogas. Daar kookten we op. Nou, op het moment hebben we maar 1 koe, dus dat is een beetje te weinig. Maar zodra de koeien er weer zijn, gaat het biogas weer beginnen. We hebben ook solarpanels op het dak, zodat we proberen om zo goedkoop mogelijk ook elektriciteit te hebben. Ja, dat soort dingen proberen we te doen. En het gaat langzaam en stapje voor stapje.
Ja, mooi toch te zien dat jullie ook daar in Afrika bezig zijn met vernieuwende energie en nieuwe manieren van jullie zelf draaiend houden. Ook ja, wat je net zegt met koeien en met landbouw. Ja, geweldig. Ja. Ja, wellicht is er een luisteraar die jullie graag zou komen helpen. Kan dat, Els? En zo ja, waar hebben jullie precies behoefte aan?
We hebben regelmatig vrijwilligers en ook wel veel van Nederland, ook uit andere landen. En we staan open voor mensen die willen komen helpen voor een aantal weken. Minstens toch wel 6 weken, omdat het je moet toch echt wel even wennen en anders ben je net gewend en dan ga je weer. En is ook voor de kinderen niet zo makkelijk als iedere keer nieuwe mensen komen. Maar natuurlijk financiële hulp ook voor de koeien die we willen gaan kopen weer. En daar kunnen we altijd hulp bij gebruiken.
Ja. Ja, hoe kunnen we voor jou en je medewerkers bij Amatjet binnen?
Ik denk voor gezondheid en kracht. Want het is toch best heel druk. We hebben nu 18 baby's. Kan je nagaan wat dat allemaal aan de... We hebben gewone luiers, geen pampers, want dat is veel te duur.
Mm.
En we hebben dus kan je nagaan wat elke dag aan onze lijn hangt te wapperen. Het is wel goed dat het allemaal snel droog is hier. Maar er is veel werk te doen, ja. En dat we gewoon voor ogen blijven hebben dat God ons daar wil gebruiken om de kinderen te zegenen. En dat is het allerbelangrijkste wat we doen. We willen de kinderen zegenen en ze brengen op een goede, veilige plaats. Weer waar ze kunnen opgroeien en kunnen bloeien. En dat is dan niet bij ons. Ze beginnen bij ons, maar daarna gaan ze gewoon weer terug in de maatschappij. In de clan, in de gemeenschap.
Ja. Ja, afsluitend, want we komen aan het eind van ons interview. Hoe kunnen luisteraars op de hoogte blijven van je leven en werk en desgewenst betrokken raken, Els?
We hebben een website waar we ook een blog hebben wat regelmatig verhalen vertelt wat er gaande is. En daar staan ook dingen hoe je ons kunt bereiken. De blog is Amechet Children's Home. Je kan het ook googlen, dan vind je ons wel.
Ja.
In Sarotia, Amechet Children's Home.
En ik zet het ook in de show notes.
En daar dus kunnen ze ons...
Ik zet het ook in de show notes en dan kunnen mensen het gewoon ook aanklikken.
Ja, en dan kunnen ze ook via dat ons bereiken. Dan kunnen ze een mail sturen als ze dat willen met vragen of wat dan ook.
Ja.
Ja, er is ook een stichting in Nederland die ons heel erg helpt. Dat is de stichting De Figurant. Daar staat ook mijn nieuwsbrief op en daar kun je ook nieuws van ons leren of lezen. Dat is, die doen heel veel voor ons en die helpen ons erg. Die kunnen ook helpen met sommige vragen die je misschien hebt.
Ja.
De Figurant, stichting defigurant.nl.
Ja. Vandaag in de Wereld Rond had ik het voorrecht te spreken met Els van Teylingen, oprichter van Amechet, een opvanghuis voor baby's in het noorden van Oeganda. Els, ik wil je heel hartelijk danken voor je bereidheid ons te vertellen over je leven en werk voor God. Je bent een inspiratie voor ons en velen om te zoeken naar het plan van God en naar wegen om een wereld in nood te helpen. Het gaat jou en je team goed. Wees gezegend terwijl jullie een zegen zijn voor velen in het verre Oeganda.
Dank je wel voor de mogelijkheid om wat te zeggen. En ik hoop en bid dat mijn verhaal toch iemand heeft aangesproken en... God kan echt iedereen gebruiken. En ook al is het een moeilijke plaats, als God je roept, dan zal hij ook bij je zijn en je helpen. En dan weet je dat het juist is.
Dank je wel, Els.
Ik wens iedereen Gods zegen.
Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond@yahoo.com. Tot de volgende keer.